Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Een kijkje binnen bij Vladimir Poetin in diens privépaleis aan de Zwarte Zee. Met casino, zwembad, theater en salon met paaldanspaal. En ironisch commentaar van de maker, Alexei Navalny.
Hey, dit is een soort zondag met Navalny. Die gast is de Russische Arjen Lubach.
Arjen Lubach herkende zijn werk 3 jaar geleden al... toen Navalny precies zo'n filmpje maakte... over de weelde van Poetins handlanger Medvedev. Toen gingen door het hele land tienduizenden de straat op tegen corruptie. Dit weekend staat opnieuw protest gepland. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met liefhebber van Society Minnend Rusland, Arend-Jan Boekenstein. En hij is vooral liefhebber van elke keer dat Poetin voor lul staat. Rob Verwijk. Onze gast is Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist en connoisseur van Russische propaganda. Welkom.
Dank u.
Robert, over propaganda gesproken. Dat filmpje van Navalny, of een film eigenlijk, duurt bijna 2 uur. Die is wel leuk gemaakt, hè?
Geniaal, ja. 40 miljoen keer bekeken, dat snap ik ook wel.
Ik zag overigens op Instagram hebben Navalny's organisatie een filter gemaakt... waarmee je dan jezelf in het paleis kan laten zien en een selfie maken. Dus er wordt echt werk van gemaakt om Poetin voor paal te zetten hier.
Oh, die ga ik ook doen. Die heb ik nog niet gezien. Ik kan even naar kijken, ja.
Tamelijk moedig ook, overigens, net uitgekomen na zijn arrestatie, hè?
Ja, dat was echt zeer bold, die move inderdaad. Van, eerst vliegen we terug met een vliegtuig vol met pers erin... en dan knallen we die er nog eventjes in. Dat was wel echt een enorme middelvinger in het gezicht van de heer Poetin. Ja.
Weten we eigenlijk hoe die beelden tot stand zijn gekomen? Hoe weet je hoe dat in dat paleis eraan toe gaat?
Ja, hij heeft mensen gevonden die dat soort dingen lekken. Daar is hij natuurlijk goed in. Ik bedoel, dit is niet de eerste die die laat zien. Deze is wel heel extreem. Dit is wel de spreekwoordige kerst op die taart die hij eigenlijk al eerder voorbereid had. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk heel veel van dit soort rapportages gedaan. Alleen deze was zo extreem dat die wereldwijd veel populairder is dan die andere. Maar daar zitten natuurlijk oligarchen bij en zo, waar die dit soort filmpjes ook van maakten.
Ja, maar weten we dat paleis echt van Poetin is? Want hij heeft er nog eentje, hè? In de buurt van Sint-Petersburg. Daar is ook wat ophef over geweest dat ook van hem zou zijn. Dat wordt ook allemaal onderkend. Maar wat denk jij?
Nou, de kans dat dit niet van hem is wat mij betreft nul. Als Navalny zo'n rapportage maakt, dan kan hij daar ook geen fout in maken. Mm. Dus ik zou niet weten waarom hij daar een twijfel bij zou moeten trekken.
Volgens mij is bij al dit soort dingen dat het officieel niet op zijn naam staat, hè, maar dan van een of ander bedrijfje, van een goede vriend of zo. Dat formeel heeft die man niks te maken.
Nee. Ja. Precies, heel bewust inderdaad, klopt. Ja. Ja.
In zeker 50 steden is dit weekend protest aangekondigd. We moeten natuurlijk nog zien hoe groot dat gaat worden, want je moet maar durven in Rusland te protesteren. Maar op Facebook zag ik het event voor de demo op het Pushkinplein staat al bij meer dan 10.000 mensen opgaan. En op TikTok, heel populair onder Russische jongeren, staat het zo vol met oproepen om te gaan dat de censuur over uren draait om het er weer af te halen. Arend-Jan, denk jij reden voor zenuwen op het Kremlin?
Zeker. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de grote leider wordt bespot. En wat met name zorgwekkend voor Poetin is dat je nu ook indicaties ziet dat in de Russische elite zelf mensen zich afvragen van ja, luister eens, Poetin is misschien toch ook niet voert niet het meest geweldige economische beleid. Mm-hmm. En heel misschien moeten we toch ook eens gaan kijken naar iemand anders. Dus het splijt dus ook de elite zelf.
Maar wie is je elite dan, Arend-Jan?
Nou ja, dat is interessant. In de Russische maatschappij is een groot probleem met de opvolgingen. In autocratie is de opvolgingen nooit vlekkeloos. Dus dan gaan de oligarchen met elkaar praten. En ze gaan praten met mensen met uniforms. En kunnen misschien ook nog iets anders bedenken. En mensen die toch al bezwaar hadden tegen het economische beleid van Poetin. Die denken ook van, nou, misschien moeten we toch eens ook iets anders gaan bedenken.
Ja, dus ik weet niet hoor. Het is natuurlijk een kleptocratie, hè. En dat is wel een redelijk unieke regeringsvorm, mag je zeggen, in Europa. Maar dat betekent dus toch feitelijk dat je een kliek hebt. Inderdaad van oligarchen, extreem rijke mensen die elkaar allemaal de bal toespelen. Dat is gewoon een netwerk en Poetin vormt daar centrum van. Ja, weet je, dat houdt elkaar wel heel erg lang vast hoor. Dus dat soort berichten dat die oligarchen gaan schuiven, ik weet het niet. Want die zijn dus namelijk ook hun positie, die hebben hun positie te danken aan Poetin. En dat is niet andersom.
Maar weet je wat het probleem is, Rob? Het probleem is dat Poetin heeft ook ruzie met sommige oligarchen. Hè? Dus je kunt twee dingen doen. Je kunt als oligarch samenwerken met Poetin. Maar als je denkt dat het systeem gaat veranderen, dan moet je vooral ook heel dicht bij de nieuwe machthebbers zitten. Dus het wordt er toch instabieler door.
Ja, ik weet het niet hoor. Je zou gelijk kunnen hebben, maar ik zie echt die grote veranderingen op dit ogenblik niet. Hè. Kijk, dat er mogelijk wij zaterdag grote demonstraties zijn gepland, dat is niet nieuw. In 2012 volgens mij waren er ook al enorme demonstraties, ook tegen Poetin. Dus ik bedoel, dat is niet nieuw. Ook zeg maar door de lage olieprijzen, het feit dat het economisch daardoor ook wat slechter gaat. Pensioenen die worden gekapt. Zie je ook dat er onrust is ontstaan. Maar het is nooit echt uit de klauwen gelopen. En ik zie niet goed in hoe dat nou wel uit de klauwen zou kunnen lopen. Maar misschien zie ik iets over het hoofd hoor.
Wat denk jij ervan, Robert?
De Russen waar ik mee praat, die vinden toch dat de bevolking vrij apathisch hierin is. Ja. Wat denk ik een... Dat die spirit zit er nog niet in om daar nou een heel extreem te gaan protesteren. Je zag wel wat natuurlijk de laatste jaren aan protesten. En dan werden die pleinen weer leeggeveegd. Echt vrij recent nog. Die zie je hier al misschien wat minder. Wat natuurlijk wel heel boeiend was, was die helemaal aan de oostkant. Ja. Dat ze daar, Gabarovs die kant, dat ze daar wel duizenden mensen continu op straat konden hebben. En,
ja, helemaal diep in Siberië.
Ja, omdat die door die afgezette
gouverneur
van die provincie, daar was iedereen het zwaar mee oneens. En die hebben natuurlijk maanden stand gehouden. Ik heb dat niet recent nog gecheckt. Op een gegeven moment gaat daar natuurlijk ook een beetje de romantiek weer vanaf. Maar dat heeft heel lang stand gehouden. Dat vond ik heel bijzonder om te zien.
Meer dan een jaar.
Ja, en we moeten niet vergeten, dat is natuurlijk wel de grootste angst. Hè? Kijk, die Navalny kan op nationaal niveau in de politiek weinig betekenen. Want dan is het gewoon Poetin en Poetin en Poetin. Dat zijn de keuzes. Maar op lokaal niveau heb je dus in grote steden wel degelijk partijen die dus helemaal niet pro-Kremlin zijn. Waar ze het dus voor elkaar kregen. Dat is niet alleen Navalny, dat zijn al die oppositiepartijen bij elkaar. Om toch een fors deel van de macht dan te hebben.
Ja. Maar Robert, weet je wat wel zou kunnen? Veel jongeren kijken naar die filmpjes van Navalny. En de jongeren worden stemgerechtigd. Dat wordt dus toch een beetje lastig voor Poetin in 2024, zo lang duurt het nog, om de overweldigende meerderheden allemaal nog te arrangeren.
Nou, 2024, hij kan gewoon blijven doorgaan. Als hij dat zou willen. En hij manipuleert natuurlijk gewoon volgens goed Russisch gebruik inmiddels de verkiezingen. Maar ik denk dat Robert helemaal gelijk heeft. Het probleem zit hem inderdaad op lokaal niveau. En dat heeft denk ik te maken, en daarom is Navalny zo'n grote bedreiging, met het hele idee van slim stemmen, smart voting. Ja. Dus stem vooral op die kandidaat en pak er dan één uit die anti-Kremlin is. Doe dat. Nou, dat is redelijk succesvol geweest inderdaad in een aantal steden. En dat is inderdaad de grote bedreiging. En realiseer je dat Rusland een zogenaamde liberal democracy is. Het is geen echte rechtsstaat, maar het is ook geen volledige dictatuur. Er wordt dus je stemt voor een sterke leider. Dat is een ander systeem. Dat is niet volledige dictatuur dus. En dat betekent dus dat verkiezingen wel degelijk belangrijk zijn. En volgens mij heeft, wanneer was dat? Volgens mij was dat in 2011 of iets dergelijks. Wanneer heeft hij, nee, in 2013 denk ik. Heeft toch zelf een gooi gedaan naar het burgemeesterschap van Moskou, Robert?
Ja, 27% van de stemmen had hij.
Ja, klopt. Maar goed, weet je, het punt is nu, vanochtend, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar Bloomberg die had mogelijk een primeur als dat doorgaat. Maar die zeiden dat ze intel hadden dat ze van plan zijn om hem 13 jaar in de cel te zetten.
Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Is natuurlijk bij Corruptie ook gebeurd. Hè? De grote olieboer zeg maar, van Rusland, die hebben ze ook om dubieuze redenen de cel ingezet. Ja, je kan het proberen te doen. Maar dat levert ook geweldige problemen op, hoor. Want je maakt dan een martelaar van iemand. Dat hebben we natuurlijk met Khodorkovsky gezien. Dat is niet best. En dat verandert natuurlijk ook de situatie totaal in de relatie met het Westen.
Dat Westen heeft de arrestatie van Navalny, zoals eerder de vergiftiging, natuurlijk hard veroordeeld. Nederland, Europa en nu ook de nieuwe regering in Amerika. Biden. Helpt dat?
Zeker. Biden zal veel scherper aan de wind varen met Rusland dan Trump. Niet dat dat allemaal voldoende is, maar dat zal wel de druk verhogen.
Ja, ik weet het niet. Hè. Die hele discussie hebben we ook gehad met Khodorkovsky. Die is ook gewoon voor vele jaren de bak in gedraaid. En die is uiteindelijk uitgekomen. Die woont nou in het Westen. Ik weet het niet of ze zich daar zoveel aan laten gelegen liggen. En dat heeft vooral ook te maken met het feit dat er in Rusland dingen gebeuren waarvan je denkt, ja, dat is helemaal tegen je eigen nationale belang in. Waarom doe je dat? De Krim, die in 2014 geannexeerd is. Je komt op randkoers te liggen met het deel van de wereld waar je voor je handel het meest van afhankelijk bent, de Europese Unie, en toch doe je het. Daar worden gewoon besluiten genomen die objectief gezien niet echt het nationale belang van Rusland te dienen.
Er zijn ook nog niet echt veel consequenties geweest, toch, van die druk uit het Westen? Er zijn wel sancties vanwege de Krim, maar niet vanwege Navalny gekomen.
Jawel, er zijn volgens mij 6 functionarissen die zijn nu onder druk gezet. Die hebben een uitreisverbod gekregen, onder andere de baas van de FSB, dus de Binnenlandse Veiligheidsdienst die erachter zou zitten. Er zijn sancties afgekondigd in de richting van een laboratorium. En op dit ogenblik wordt er nagedacht, ook in het Europese parlement, om die sancties aan te scherpen. Bovendien wordt er steeds harder nagedacht, nu ook vanuit het Europese parlement, om Nord Stream 2, de grote nieuwe pijpleiding vanuit Rusland naar Duitsland, om die uiteindelijk toch stop te zetten.
Dat komt steeds terug, hè? Nord Stream 2 nog net niet klaar, dat project.
Nee, krijgt
en Biden wil dat ook.
Nog zijn zin, hè?
Ja. Ja, Trump heeft al mogelijkheden gemaakt om hele zware sancties te zetten op landen zoals Denemarken en zo, die ook inderdaad meedoen. Ja. Als je dat in gaat zetten, ja, dat kan wel eens een laatste push worden om het inderdaad werkelijkheid te maken.
Ja, is al ingezet. Die wetgeving die stamt van eind 2019. Dat heeft er inderdaad toe geleid dat bedrijven zich hebben teruggetrokken uit Nord Stream 2. Allseas, een Nederlands-Zwitserse firma, heeft dat gedaan. Maar doordat Trump uiteindelijk vleugellam werd, zijn die eigenlijk na een jaar weer is men weer gaan bouwen aan die pijpleiding. En nu wordt die bijna afgemaakt.
Klopt.
Ja. Ja. En ook die nieuwe partijvoorzitter van de CDU, hè, Laschet, die blijkt ook echt een Poetin-versteer te zijn. Hè? Bleek uit al die citaten in het verleden. Die zelfs ook een beetje met Skripal zijn. Want ik weet niet of de Russen daarachter zaten. En bij
de annexatie van de Krim zei die, laten we nou niet zo populistisch tegen Poetin tekeer gaan. Ja.
Ja, dat is wel echt een groot probleem, hoor.
Het Nord Stream, dat zou Poetin natuurlijk wel echt pijn doen. Maar denken jullie dat Duitsland door de knieën gaat?
Lijkt er niet op.
Kijk, toen dit speelde met Navalny en toen Poetin begon te roepen, jullie hebben waarschijnlijk zelf Navalny vergiftigd. Toen is Merkel heel erg boos geworden. Toen heeft ze wel overwogen om de verdere aanleg van Nord Stream 2 te blokkeren. En dat lijkt nu weer een heel klein beetje onder druk van het Europese parlement op tafel te komen te liggen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist gespecialiseerd in Russische propaganda, desinformatie en trollen. Ook met het bedrijf Trollrensics. Robert, leg dat eens uit. Is dat een soort trollenonderzoeksbureau?
Ja, wat ik samen met een ICT-expert ben gaan doen. Die ken ik al jaren. Die is ontzettend goed in social media. Zijn we eigenlijk alles wat ik jarenlang met de hand deed, daar zijn we software voor gaan ontwikkelen. En dan kan je dus inderdaad georganiseerde inauthentiek gedrag opsporen op social media. Dat is niet alleen op Twitter, maar dat kan je dan ook op TikTok en Instagram en dat soort kanalen, om eigenlijk die strijd tegen dat propaganda meer aan te gaan. En onderzoeken die me normaal 3 maanden kosten, kan ik nou in 2 uur met die software.
Wauw. Het is een beetje Bellingcat-achtig, doet het me aan denken.
Ja, daar werken we af en toe ook wel een klein beetje mee samen. We hebben dat ook daar gepresenteerd laatst van die hele groep van Bellingcat. Maar die zitten iets minder in die trollonderzoeken.
En wat doet het in Europese initiatief EU versus Disinfo? In hoeverre wijkt dat af van jullie? Want dat is ook bedoeld om allerlei fake news en complottheorieën naar boven te krijgen.
Ja, nou dat lijkt daar in zekere zin op. Behalve dat er ook best wel veel artikelen bij zitten die niet specifiek uitgevoerd worden met dit soort software. En het is wel grappig dat je die naam noemt, want we hebben toevallig een paar weken geleden met een team van die mensen gesproken. Alleen uiteindelijk was de conclusie dat we nog een keer verder moeten praten. En ik kan technisch nog niet inschatten in hoeverre zij andere dingen hebben of meer hebben of wat dan ook, weet ik niet.
Dus waarom loopt dat nog vaak zoiets? Want dat ligt inderdaad voor de hand dat je daarmee gaat samenwerken.
Nou, ik denk, dat weet ik niet. Het is in ieder geval, kijk, wat ik interessant vind is dat soort partijen, wat kunnen ze en wat kunnen ze vooral niet? En op het moment dat ik weet wat ze willen en wat ze niet kunnen, dan kan je dus gaan bouwen. Dus we zijn dingen gaan bouwen, nu ook de laatste anderhalf jaar, die dus gewoon niet bestonden eerder. En dat loopt heel, heel goed.
Hey Robert, je hebt veel onderzoek gedaan. Hè? Vertel eens wat je allemaal hebt gevonden over de MH17 en de Russische beïnvloeding daarvan, van die berichtgeving.
Ja, ik zal drie zinnen aan de achtergrond wijden. Ik heb zelf jarenlang in Rusland en Oekraïne gewoond. Met allebei fantastische landen. Wat ik toen ben gaan doen, is toen die oorlog begon eigenlijk in Oekraïne, ben ik gaan monitoren wat en hoe Rusland over de grens duwde. En een van de dingen die ik daarbij vond, dat heb ik later ook eens een keer in een artikel over de Groene Amsterdammer gezet, is dat die boek stond de ochtend voor het neerhalen, stond in een van de stadje. Dat was Associated Press, die lui zelfs gesproken hebben. Ze mochten toen helaas geen foto's nemen van dat ding. Maar dus voor die ramp was het al bekend dat ding er stond. En toen die dag zelf vloog ik van Moskou naar Kiev. En feitelijk is die vlucht over me heen gevlogen. En vervolgens, ik was geland net en dat ding is neergehaald. En toen dacht ik van, nou ga ik echt gewoon alles op alles zetten om daar echt tot het laatste detail op te graven. Dus dat heb ik echt de laatste 6 jaar gedaan. Soms hele lange onderzoeken. Ik denk dat de meest opzienbare daar, dat ging wereldwijd enorm viral, dat verscheen zelfs in de Wall Street Journal, was dat Rusland de dag na het neerhalen ruim 65.000 tweets stuurde dat Oekraïne het gedaan had.
Ja. Oh, dat was van jou.
En de grap was dat de avond zelf, dat was heel bijzonder, dat die trollen eigenlijk allemaal zelf zeiden van, oh, dat zijn die separatisten en die wezen nog zelfs specifiek naar Strelkov. Dus daar zaten ze eigenlijk op één lijn met alle internationale pers. Iedereen zei hetzelfde. En toen heeft ze 's ochtends om 11 uur de volgende dag heeft de chef van de toko van die trollen tent in Sint-Petersburg gezegd van nee, dat is allemaal niet zo handig dit. We gaan nu met een paar duizend accounts gaan we echt gewoon beuken. Dat is de allergrootste campagne ooit in dat leger geweest. Dat blijft ook een soort onuitputtelijke bron van dingen om te onderzoeken. Dus,
zie je nou dat soort patronen, hè? Veranderen door COVID en nu door Navalny? Wat voor impact heeft dat eigenlijk, zeg maar, op het fake nieuws en allerlei complotten die uit Russische koken zouden komen?
Ja, kijk, die Russen zijn dol op plekken opzoeken van iets wat een land kan splitsen.
Ja.
Dus soms verwacht je dat ook niet. Toen we eens verder gingen zoeken in wat die Russen nou deden, kwamen we op een gegeven moment op een verhaal dat ze in België bij die aanval op dat Zaventem Airport, die bomaanslagen, dat ze daar ook vol op zaten. Dat is ook de enorme piek aan tweets, omdat dat iets is. Ja, dan kunnen ze een soort van, we moeten die mensen allemaal het land uitsturen of zelfs afschieten en zo. Dat was heel extreem wat daar getweet werd. Dat was ook datzelfde. Er zijn veel meer legers dan die alleen in Sint-Petersburg overigens. Maar die duiken dus op dit soort onderwerpen. Je ziet wel dat het verandert door de jaren heen. Dus ze worden wel slimmer en het is minder makkelijk te detecteren. Je ziet wel dat wereldwijd, en dat wordt wel aangewakkerd dus door die Russen en Trump met al zijn propaganda, is dat je een enorme stijging ziet in het aantal van dit soort campagnes. En dat zijn vaak ook niet eens van een land die in een ander land iets probeert te doen. Dat zijn vaak dingen in een land, een bepaalde politieke partij, een bepaalde groep. En daar zie je echt, in 2017 waren dat meen ik 28, 2018 zaten ze op 48. September 2019 liep die al op naar 70. En dat rapport van die nieuwe, die moet ik nog lezen, die is net uit. Maar dan was het weer gestegen. Dus het werkt heel goed. Ik bedoel, jij en ik kunnen in een paar uur tijd een enorm trollenleger aanmaken. Nou, dan gaan we disinfo zitten pompen. En social media platforms doen daar bijzonder weinig aan. Dus dat loont.
Ja. En er is ook samenwerking tussen Nederlandse trollen en de Russen, heb je laten zien, hè?
Nou, dat samenwerking als zodanig zou ik niet zo plaatsen. Maar er was wel veel interactie tussen die trollen. En wat mensen niet beseffen. Want ik kreeg op een gegeven moment het commentaar. Ja, maar dat word ik heel veel in het Russisch getweet. Maar dat is dus gewoon niet relevant. Als je laat zien, onderzoek laat zien dat, weet je wel, die heb je ook een groep mensen Russisch sprekende, mensen uit Rusland en anders Russisch sprekende landen. Die tweeten er één keer over in het nieuws. RT en dat soort nieuws hebben ook allemaal buitenlandse zenders in verschillende talen. Dus dit soort hoaxes en nepnieuws, dat mag dan, als het de ene dag getweet wordt in het Russisch, dan is het bijna dezelfde dag nog in andere talen ook te vinden. En wat dat betreft speelt Nederland denk ik wel een hele bijzondere rol in die hele propagandahoek. Want we hebben al die international courts hier, we hebben MH17, et cetera. Dat betekent dat we in Europa, denk ik, vrij hoog in de lijst staan qua Russische propaganda. Dat wordt zwaar onderschat.
Ja, dat klopt. Ja, ja, dit heeft ook nog wel andere redenen. Ja.
Het mooie natuurlijk aan de zaak Navalny, om daar een beetje richting terug te gaan, is dat hij Poetin eigenlijk een beetje een koekje van eigen deeg geeft. Hij is Poetin dan weer aan het trollen. Maar Robert, geef je hem ook een goede kans?
Nou ja, eigenlijk wel. Kijk, de man is een vreselijk gevaar, ondanks wat zelfs sommige Nederlandse journalisten schrijven, ik zal geen namen noemen, is die man wel degelijk een enorm gevaar. Ik bedoel, nu op lokaal niveau is hij een gevaar. Die man die was half dood naar Duitsland gevlogen. Vervolgens knapt hij dan toch weer vrij snel op. Dat vond ik trouwens wel weer sneller dan ik in eerste instantie verwacht had. Ik had wel al tijdens dat hij in die coma lag, zei ik al, van die man wordt wakker, die knapt op en die gaat hardcore meteen terug. En die vent is gewoon 10 keer zo gevaarlijk geworden nu voor het Kremlin. En dat laat hij ook heel duidelijk zien. Ik bedoel, hij komt nog eventjes met dat filmpje aanzetten. Dat het feit dat Rusland zoveel moeite doet om allerlei... ze laten hem naar een ander vliegveld vliegen. Er kwam nog een of andere bekende, weet ik veel, zanger of actrice ergens aan om de aandacht af te leiden. Krankzinnig verhaal. Fans tegengehouden. Dus dit doet ontzettend pijn. Als die fan niks te maken heeft daar zo, dan hoef je al die maatregelen niet te noemen. Dus dit backfirede extreem. Maar dat laat wel heel duidelijk zien dat die man ontzettend gevaarlijk is. Want dat is Poetin zijn nachtmerrie. Dat ze in
de nachtmerrie van Poetin, dat zijn die kleurenrevoluties. Hè? Dat er een revolutie uitbreekt op grond van de overtuiging dat een land democratischer moet worden en vrijer moet worden. Hè? Daar hebben we een hele hoop van gezien, van Georgië tot Oekraïne. En dat is de grote nachtmerrie van Poetin. En zij zeggen, ja, daar zit het Westen altijd achter. In zekere zin klopt dat wel. Al was het alleen maar omdat wij altijd mensen steunen die voor de democratie en de vrijheid zijn. Of je nou echt een betrokkenheid hebt bij het Westen, bij die conflicten, dat moet toch echt worden bewezen. Dat is nooit in de meeste gevallen echt bewezen. Dus in die zin, ja, als je die plaatst in die context, dan kan ik me heel goed voorstellen dat Poetin slapeloze nachten krijgt.
Denken jullie ook dat Navalny juist door die mislukte vergiftiging een nog groter gevaar is geworden voor president Poetin?
Lijkt me wel.
Ja, dat denk ik wel. En realiseer je, het past ook wel een beetje bij de cultuur van Rusland. Hè. Dat is een cultuur van toch een beetje macho-types. Dit is wel macho-gedrag hoor, van Navalny. Je wordt half dood gemaakt en vervolgens reis je half uit de dood op om weer even keihard er tegenaan te gaan. Ik bedoel, het is wel macho gedrag, wat ook wel, denk ik, gewaardeerd wordt door grote delen van de Russische bevolking.
Zeker, ja. Ik denk dat hij echt een factor 10 gevaarlijker geworden is hier. Het is natuurlijk heel moeilijk van wat kan Rusland hieraan doen. Hè? Ik bedoel, je kan hem niet doodmaken, want er gelooft nooit meer iemand dat het Kremlin dat niet gedaan heeft.
Nou, dat hebben ze wel geprobeerd natuurlijk.
Ja.
Het is een wonder dat hij die Novichok heeft overleefd. Dan hoor je officieel wel dood aan te gaan. Hoor. Ja.
Klopt.
Lastig probleem voor het Kremlin.
Zeker.
Op de radio moeten we afronden, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekensteinendewijk.nl. En Simone Gulesch, die heeft er zin in. Die zegt, nu we klaar zijn met Stroempf, kunnen we ons op die andere joker van de wereld richten. Denken jullie nu na Trump dat het kamp democratie weer een beetje in de tegenaanval kan?
Nou ja, een beetje wel. Maar er zijn helaas, als je naar de hele wereld kijkt, dan zijn er gewoon nog steeds de autocratieën in opmars.
Ja.
En die zijn ook nog succesvol. China is toch behoorlijk succesvol.
Nou ja, weet je, Arjan, wat jij net zei, misschien kan je daar toch nog even wat dieper op ingaan. Over die nieuwe CDU-leider, dat vond ik toch wel redelijk chockerend. Als dat dus inderdaad een gehoogde is van Rusland. Dan moet nog, ja, wat zou dat voor gevolgen hebben, denk jij?
Nou kijk, weet je, het is, Laschet is dus een, staat bekend als een beetje een kleurloze man, een Merkel-adepte. Mm-hmm. Ik wist dat eigenlijk niet, dat hij die opmerkingen in het verleden allemaal had gemaakt.
Nee, ik wist
gemaakt.
Het ook niet.
Nee. En je moet bedenken, kijk, de Duitse samenleving is veel pacifistischer dan de Britse of de Franse. Dus ze weten ook dat ze een heel bescheiden krijgsmacht hebben. Als je met een Duitser praat, dan nie wieder Krieg. Ze hebben ook die vreselijke zwarte geschiedenis. Dus dan vanuit dat perspectief ga je ook, kies je voor diplomatie. Hè? Altijd blijven praten met Poetin. En dan komen er ook verhalen bij van ja, Poetin heeft toch ook recht op zijn eigen invloedssfeer. Dus van Duitsland zullen we het niet moeten hebben. Met Merz was het misschien nog iets geworden. Maar Merz was ook bereid om Nord Stream 2 op te schorten. Hè? Maar met Laschet wordt dat toch wel een slapper verhaal. Overigens, als Söder het zou worden, hè, dus de premier van Beieren, dan verwacht ik misschien toch iets meer kracht. Aan de andere kant, ja, dat zit ook natuurlijk, het geld van de industrie zit daar. En die verdienen heel veel geld natuurlijk. En zitten ook in Rusland. Dus ik moet het allemaal nog maar zien.
Arjan, als het gaat om buitenlands beleid van de Unie, dan moet je toch in de eerste plaats heen kijken naar Frankrijk. En wat die wil met een aantal gelijkers. Ja.
En bij Frankrijk is het natuurlijk altijd zo. Frankrijk heeft altijd zo'n machtspolitiek bedrijft het. En daarbij willen ze ook altijd toch ook een beetje afstand houden. Ook ten aanzien van Amerika. En dus is Rusland ook een factor in de Franse politiek. Hè?
Absoluut.
Ja. Dus wat dat betreft, Poetin staat daar niet zo slecht voor. Maar Biden is wel jammer dat dat gebeurd is voor Poetin. Want die gaat meer dingen doen, denk ik.
Mm-hmm. Wim Heijnen vraagt, heeft Navalny eigenlijk een bredere agenda dan alleen corruptie en corrupte politieke leiders aanpakken?
Ja, zelf de baas worden, denk ik.
Ja. Die wil zelf inderdaad aan de macht.
Ja, heeft hij natuurlijk ook geprobeerd, hè, door burgemeester van Moskou te worden. Dat is allemaal niet gelukt, maar dat wil hij natuurlijk zelf ook. Hè. Hij is presidentskandidaat. En dan is het natuurlijk heel erg interessant. Hè? Stel je nou voor dat hij dat voor elkaar krijgt. Wat voor leider zou dat dan zijn? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag. En die wordt iedere keer maar vermeden in alle discussies die we hebben. Omdat er denk ik als vanzelfsprekend van wordt uitgegaan dat deze man een rasdemocraat is. Die de beginselen van vrijheid hoog in het vaandel heeft staan.
Ik zou daar voorzichtig mee zijn.
Jij zegt het gelukkig, Robert, maar ik denk dat je daar gelijk in hebt.
De man is vrij conservatief. En bedoel, je zou verwachten dat als hij, sommige mensen zien hem als een soort nieuwe Gorbachev of zo. En dan de democratie hoog in het vaandel. Maar een van de eerste dingen die hij ooit riep was, als ik aan de macht kom, dan gaat die Krim niet meer terug.
Ja, exact en, ja.
Nou is dat ook vreselijk moeilijk in de praktijk om iets wat zo lang al geannexeerd is, om dat weer eventjes onder het oude land te schuiven. Dus ik vraag me ook af of dat niet, dat gaat ook, zou ook enorme problemen geven. Maar kan je toch wel af gaan vragen of dit nou helemaal de Gorbachev is die we voor ogen hebben dan.
Wat jullie verhaal bevestigt is, ik heb een student, een Rus, die bij mij een scriptie schrijft. En die schrijft dus over Navalny. En die woont in Moskou en die vliegt af en toe heen en weer. En die zegt precies hetzelfde als jullie. Die zegt, want het is eigenlijk, we weten helemaal niet of het wel een democraat is.
Heel moeilijk te schatten.
Ja, en waar hij vooral goed in is, is dat hij met die filmpjes, dus heel populistisch, wat natuurlijk ook nodig is. Je hebt altijd zo iemand nodig om een verandering te bewerkstelligen. Maar zijn opvattingen over de economie zijn ontzettend mager bijvoorbeeld. Het is volstrekt onduidelijk wat hij daarmee wil doen.
Nee, macht is doel op zich, denk ik.
Ja, dat denk ik dus ook. Ja.
Ik denk dat hij minder een idee heeft wat hij met zijn land wil.
Nou, uitgebreid antwoord hier op de nog niet door mij gestelde vraag van Boris Neerlander, of Navalny echt zo'n held is, of dat aan hem ook nog een zwart randje zit.
Dat weten we
dus nog
niet.
Te bezien. Art Warning vraagt, waarom maken we ons elke keer weer zoveel zorgen over Rusland? Naar het schijnt heeft de Benelux een grotere economie.
Ja, maar ze hebben wel kernwapens. En ze beïnvloeden ook.
En ze zitten in de Veiligheidsraad. En het allerbelangrijkste is, het is inderdaad zo dat het de omvang heeft van, laten we zeggen, iets minder dan Italië, de economie. Nee, het punt is dat er een enorme drive is in het Kremlin om een wereldspeler te worden. Dat wordt niet gesteund door een economie die je daartoe in staat stelt. Ze hebben inderdaad een grote krijgsmacht, maar daar kan je eigenlijk ook niet zoveel mee. Dus het enige wat je kunt doen is ontregelen. Rusland is gewoon de superontregelaar van de wereld. En het aardige is natuurlijk wat Robert het allemaal heeft verteld over wat ze doen op de sociale media met al die nepnieuws. Dat past erin. Dat is gewoon ontregelen. Het is inderdaad het uit elkaar spelen van landen. En Nederland is inderdaad, dat wordt vaak vergeten, een heel interessant land daarvoor. En dat heeft ook te maken overigens met ons politieke systeem. Waar je de extreme vrij makkelijk kunt uitbuiten. En ervoor zorgen dat, laten we zeggen, er ook een scheiding begint te ontstaan in dit land. En we hebben natuurlijk ook types als Baudet, die nu redelijk sympathiek staan ten opzichte van Rusland. Mm-hmm. Dus dat is wat Rusland doet. Het is eigenlijk een redelijk negatieve kracht en ze hebben geen positieve agenda. Want je kan namelijk die macht ook op een hele andere manier gebruiken, namelijk ten goede van iets om mensen bij elkaar te brengen. Nou, dit is wat Trump doet. Uit elkaar spelen en niet wat Biden doet, bij elkaar brengen.
En ze hebben gas.
Ja, ja, dus machtspolitiek.
Lodewijk Hof vraagt, en hij is zeker niet de enige, waarom zoeken we juist niet ontspanning in de relatie met Rusland?
Ja, dat zou je wel willen natuurlijk, maar iedere keer, de Krim is al genoemd een paar keer, 2014, annexatie, dat is toch een moment in de geschiedenis geweest. Die wordt niet licht vergeten. En een land dat dat doet, en een land die daarom sancties aan zijn broek krijgt, ja, daarmee kun je niet makkelijk een goede relatie opbouwen. En daarnaast heb je ook nog het fundamentele probleem. Dat je zaken probeert te doen met een niet-democratie, eigenlijk met een autocratie. Dus het is gewoon lastig. Ik bedoel, dat je een goede relatie met Rusland moet vinden, dat staat als een paal boven water. Maar het is wel heel erg lastig.
Volgens mij zou je eerst verbetering moeten zien dat een verlichten van een sanctie of het opheffen ervan tot een positief resultaat leidt. En er zijn zoveel krankzinnige dingen gebeurd. Een vergiftiging van Engeland, met Novichok van Skripal, MH17, Oekraïne, Abkhazie wordt nog steeds die grens verlegd en zo. En die lijst is eindeloos. En er wordt eigenlijk niet echt veel tegen gedaan. Er worden weer een paar politici uitgezet, weet je wel, en een beetje boos heen en weer.
Ja, maar je kunt er ook niet veel tegen doen. Dat is het hele grote probleem. Ik bedoel, je kunt sancties opleggen, maar uiteindelijk weten we dat sancties wel vervelend zijn, maar niet de situatie echt veranderen. Daar zit het probleem. Je hebt ook gewoon niet veel mogelijkheden. En dan wordt er gezegd, ja, nou is de Europese Unie, dat is al een zwak zootje. Dat is niet waar. Ook Amerika kan dit niet. Je hebt niet de middelen om zo'n land dat zo uit de rails loopt, om die weer recht op de rails te krijgen.
Niet zolang dat het regime er zit, nee.
Voor ontspanningen takes two to tango. En vergeet ook niet dat Rusland in de Balkan en ook in Oost-Europa allemaal beïnvloeding doet en verder dan dat. Het verknalt het steeds. Hmm. Dus we moeten tegenwicht bieden.
Ja, misschien hierover nog tot slot een vraag van Sam Zarian. Die zegt, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte dat het reeds gesanctioneerde Rusland weinig belang hecht aan internationale imagoschade. Nu staan er wederom extra sancties op de stoep. Werken meer sancties? En zo nee, wat werkt dan wel tegen een land dat niet gevoelig lijkt voor sancties of imagoschade?
Niks. Neem gewoon van mij aan dat niet werkt. De meeste sancties pakweg in 89% hebben gewoon geen effect. Daar is vrij veel onderzoek naar gedaan. Met militaire macht kun je weinig. Ja, het enige wat je wel kunt doen, dat zijn prikkels. Bijvoorbeeld door een goed handelsverdrag. Maar daar is de tijd niet rijp voor. En je moet er gewoon aan wennen dat je instrumentarium buitengewoon beperkt is in de internationale politiek.
Ja, Biden probeert nu die startonderhandelingen weer op te starten. Hè? Mm-hmm. Als dat zou lukken, dan zou je dus een beetje proliferatie tegen kunnen gaan. Maar daar zullen er dus ook heel scherp en slim en met list en bedrog in zitten. Je kunt er weinig aan doen, dat is waar.
Dus het gaat uiteindelijk neerkomen op moedige mensen in Rusland die opstaan tegen de kleptocratie?
Hugo, verandering komt altijd van binnenuit. Zo simpel is dat. En verandering kan bijna niet worden afgedwongen van buitenaf. Dat is een. Ik wil niet zeggen dat het een ijzeren wetmatigheid is. Maar in 90% van de gevallen werkt dat niet. En zeker niet met zo'n groot land als Rusland.
En als Poetin valt, dan krijg je misschien nog iets ergers ervoor terug. Dat kan ook allemaal nog. Hè?
Dat is een onbekende inderdaad, dat weet je niet. Klopt.
Nou, we gaan het dit weekend zien hoe druk het wordt op de straten in Moskou en in andere steden. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Robert van der Noorda en tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.